Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 132, de versen 9 en 10. Psalm 132, vers 9 en 10. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. En het tiende vers, ik zal Sions, ik zal der armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijs. 9 en 10 van Psalm 132. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en daarna zingen we uit Psalm 40 het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. Het vierde vers van Psalm 40, waarna we willen luisteren naar het lezen van Gods woord en de schriftlezing. Deze morgen is uit de profetieën van Jesaja. Daarvan het elfde hoofdstuk. We noemen nu Jesaja 11. Na het lezen van de wet des Heren en het zingen van Psalm 40, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Jesaja 11. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren, en hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten, hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen, doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds, en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen, En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol van de kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen, dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros en van Morenland en van Elam en van Siniar en van Hamat en van de eilanden der zee. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En de verstrooide van Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. En de nijd van Efraïm zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen. En zij zullen tezamen die van het oosten beroven. Aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan. En de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn. Ook zal de Heere de inham der zee van Egypte verbannen. En hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier door de sterkte zijns winds. En hij zal dezelfde slaan in de zeven stromen. En hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel zijns volks dat overgebleven zal zijn van Asser. Gelijk als Israël geschiedde ten dagen toen het uit Egypteland optoog. Tot zover onze schriftlezing, het woord van God wat we vanmorgen met de hulp van de Heere in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte, Jesaja 11, het tiende vers, Jesaja 11 vers 10, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Tot zover onze tekst. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij God van hemel en aarde, wij buigen ons vanmorgen voor U neer in dit uur, waarin U tot ons komt met Uw heilig woord en ook met de zichtbare tekenen van Uw genade in het heilig avondmaal. En we willen Uw naam dankend erkennen dat U ons samengebracht hebt, dat we hier mogen zijn op deze morgen, op deze zondag. U hebt ons de gezondheid en de kracht gegeven, terwijl zoveel niet met ons konden komen, door ziekte, of ook doordat hun levensdraad werd afgesneden, want we zijn er deze week ook als gemeente getuige van geweest, dat U twee oudere leden van de gemeente door de dood hebt weggenomen. Afgelopen vrijdag stonden we tweemaal bij het geopende graf. En we dragen de familie Verwij aan U op, die een geliefde vader, grootvader, overgrootvader, een geliefde man door de dood zag weggenomen. Heere, wil U de weduwe gedenken en allen die tot de familie behoren, wil U sterken en troosten. Wil U bovenal ook deze roepstem heiligen aan hun hart. Ook de familie Spee dragen we aan U op. Die een broer, een zwager, een oom aan de schoot van de aarde moest toevertrouwen. Heere, wil U ook daar met Uw vertroosting en met uw kracht zijn en wil ook daar de roepstem genadig heiligen. Ja, we zijn er allen aan herinnerd. Ook deze afgelopen week dat ons leven broos en vergankelijk is. Heren, wil u geven dat de roepstem, de klop, de bons op de deur van ons hart, die telkens weer komen, niet langs ons heen mogen gaan, niet van ons af mogen glijden, maar dat wij daardoor herinnerd mogen worden aan de kortstondigheid van ons leven en de vraag op ons hart gedrukt mag worden. Zijn wij bereid, heren, dat de roepstemmen niet tegen ons getuigen, maar dat ze geheiligd worden aan ons hart en dat we de tijd van de genade kostbaar, kostelijk leren achten. We bidden u ook voor alle die ziek zijn en die door ziekte verhinderd zijn naar uw huis te komen. Er zijn er velen, velen wie namen vanmorgen niet genoemd zullen worden, ook niet genoemd kunnen worden. Maar u weet het, Heere, wil u ook hen nabij zijn. Wil bijzonder ook zijn met de ouderen en de zieken die de gang naar uw huis al misschien lange tijd niet kunnen maken en met ons meeluisteren en meeleven voor de kerktelefoon. Wil u hen ook daar een zegen schenken, Heere. We bidden van u, wil u bijzonder zijn met zuster Roos van der Jacht die in het ziekenhuis in Rotterdam verzorgd wordt. U weet dat haar toestand ernstiger wordt. Heere, wil u, nu de lichamelijke krachten minder worden, haar nabij zijn en wil haar bijzonder uw genade schenken. We dragen ook zuster Arendsman Hoek aan u op, die deze week werd opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland. Heere, wil u haar nabij zijn, haar weg is niet gemakkelijk. Omstandigheden zijn moeilijk. Wil u haar ondersteunen en genade geven om alles in uw hand te leggen. En wil geven dat de middelen nog gezegend mogen worden door u. Wil bovenal aan haar, aan haar man en aan allegenen die haar lief zijn, uw ontfermingen niet onthouden. Want die geven kracht, ook als omstandigheden moeilijk zijn. We bidden u ook voor zuster Bakelaar die deze week in het ziekenhuis werd opgenomen. Heere, wil u haar ook, nu ze ziek is, benauwd heeft, uw hulp en uw kracht niet onthouden. Ja, laat het zo mogen zijn dat ze het in het ziekenhuis ervaren mag. Dat gij krachtig bevonden zijt. Een hulp in benauwdheden. In de benauwdheden van ons hart. Zo dragen we allen aan u op. Wil u aan ons denken en voor ons zorgen. Voor zieken en voor hen die gezond zijn. Voor ouderen en voor jongeren. Heere, wil ons bovenal vanmorgen vanuit de bediening van uw woord uw weg wijzen. Wil u, wanneer het avondmaal bediend wordt, ook zelf de gastheer zijn. Wil u zelf hen die daar niet behoren, van de tafel weren. Wil u allen die een goddelijk recht kennen, al is het nog zo bestreden, al staan ze nog zo van verre, met uw hand aanbrengen. Heere, laat hen die door genade naar die banier der volken, naar die opgerichte koning die gekruisigd is, getrokken zijn. Laat ze alle mogen komen. Laat ook de bestrijdingen weggenomen worden en de weg gebaand worden door uw ontfermingen. En wil u uw kinderen aan uw tafel verblijden, versterken in het allerheiligst geloof en iets doen zien dat uw rust, de rust van deze Messias, van deze koning heerlijk is. Heere, laat er een oase mogen zijn, een rustplaats voor uw volk, opdat ze zich in u mogen verblijden. Geef ons ook in het bedienen van uw woord en in het bedienen van het heilig sacrament alles wat we nodig hebben. Ja, laten we mogen zien, Heere, niet op onszelf, Niet op onze zwakke krachten, niet op onze hindernissen of op onze zonden en schulden. Maar laat ons oog gericht mogen worden op hem die opgericht is als een banier, als een kruisbanier. Bevlekt en gescheurd door de wonden die hem aangebracht zijn. Opdat in hem ons hart rust en vrede mag vinden. En we hem ook in de bediening van uw woord. En in de bediening van het heilig sacrament mogen opheffen. Als een opgericht teken. Een opgericht teken waarvan het gezegd is. Dat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Heere, wil u dat nog doen? Om ons kan het niet. Bij ons ligt alles verzondigd. Maar wil het uit genade doen. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 86, de versen 5 en 6. Psalm 86, de versen 5 en 6. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Het tweede vers van de derde psalm aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, deze morgen willen we in de prediking en ook in de toespraken aan de bediening van het heilig avondmaal nadenken over de woorden van onze tekst. En het thema is de adventsbelofte van de banier der volken. We letten ten eerste op de betekenis van deze banier, ten tweede op de aantrekkingskracht van deze banier en ten derde op de bescherming onder deze banier. De adventsbelofte van de banier der volken, de betekenis van deze banier. Ten tweede, de aantrekkingskracht van deze banier. De heidenen zullen vragen naar hem. En ten derde, de bescherming onder deze banier. Zijn rust zal heerlijk zijn. Verschillende malen al hebben we nagedacht over de adventsbelofte van de komende Messias uit dit hoofdstuk, Jesaja 11. En we hebben gezien dat hij hier aangekondigd is als de zoon van David. Want hij zal als een rijsje, als een twijgje, als een lood voortkomen uit de afgehouwen stronk van Isaï. Het geslacht van David, het geslacht van Isaï zal als een afgehouwen boomstronk zijn. En toch zal hij als door een wonder uit die boomstronk tevoorschijn komen. En dit twijgje, deze zoon van David, is ook volkomen toegerust tot het werk, tot de taak die hem wacht. Want hij zal gezalfd zijn met de geest der wijsheid en des verstands, met de geest des raads en der sterkte, met de geest der kennis en der vreze des Heren. Hij is de gezalfde, toegerust met de heilige zalfolie. En daarom zal zijn koninkrijk ook een koninkrijk van luister zijn, van glorie en van grootheid. Het wordt ons in de verzen die volgen getekend. Zijn koninkrijk zal een koninkrijk van vrede zijn. En zijn heerschappij wordt getekend met de kleuren van het paradijs. Vrede zal er heersen. Paradijs zal weer hersteld worden. Zelfs in de dierenwereld zal er vrede komen. De wolf zal als gast verkeren met het lam en het luipaard met de geitenbok. Klein kind zal zonder vrees spelen bij het hol van de meest giftige slangen. En op Sion, op Gods heilige berg, zal geen afgoderij meer gepleegd worden. Zal ook geen onrecht meer gedaan worden. Want de gehele aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Zo wordt ons een paradijs getekend, een vrederijk. En dat vrederijk zal in de toekomst aanbreken, zegt de profeet Jesaja, als deze koning zal heersen. Als deze koning Davids troon beklimt, dan zal zulk een vrederijk het gevolg zijn. En de vraag komt vanmorgen bij ons op: hoe zal dat vrederijk komen? Hoe zal dat koninkrijk op deze donkere, verloren, schuldige wereld werkelijkheid worden? Hoe zal dat koninkrijk van vrede hier op aarde gevestigd worden? Hoe zal dat paradijs van de herstelde gemeenschap met God hier komen? Wel, daar geeft onze tekst eigenlijk het antwoord op. Te dien dagen. Dat wil zeggen, als dat koninkrijk gaat aanbreken, te dien dagen zal de wortel van Isaï, staan opgericht zijn als een banier van de volken. En naar die banier zullen de heidenen vragen. Ja, maar zegt u, wat betekent dat dan? Wat betekent het dat wanneer dat vrederijk komt, dat de wortel van Isaï als een banier der volken zal zijn opgericht? Wel, u weet wie die wortel van Isaï is. Dat staat in het eerste vers van het hoofdstuk. Dat is de komende Messias zelf, de Heere Jezus Christus. En van hem de grote zoon van David, die ook de wortel van David is. Van hem wordt gezegd dat hij zal worden opgericht als een banier der volken. Een banier, daarbij denken wij meestal aan een vaandel. En dat is geen verkeerde gedachte. Al zag een vaandel er in de dagen van het Oude Testament wel enigszins anders uit dan wat wij bij een vaandel denken. Een vaandel in die oude tijden was meestal een paal of een staak of een staf, hoog op de top van een berg gezet. Zodat alle mensen die in de laagte woonden, in de dorpen woonden of in tenten woonden, aan dat hoog opgerichte teken konden zien dat er gevaar dreigde. En dat opgerichte teken, die banier, was als het ware een zichtbare roep om bij dat vaandel, bij die opgerichte banier, bij die opgerichte staak samen te vluchten, de toevlucht te zoeken. Zo'n vaandel stond op de top van de bergen in tijden van gevaar of in tijden van oorlog. Dan wisten de mensen die in de laagte wonen, we worden opgeroepen om de wapenen ter hand te nemen en samen te komen bij het vaandel, bij de banier die hoog opgericht staat op de bergen. Naar zo'n banier dronden, vluchten alle mensen samen. Kijk, en nu wordt er van de Messias, van de Heere Jezus Christus gezegd, dat hij zo'n opgerichte banier, zo'n opgericht teken is. En de diepte van deze woorden verstaan we alleen als we ze lezen in het licht van het evangelie van het Nieuwe Testament. Christus, een opgericht teken, een opgerichte banier. Denken we daarbij niet aan de woorden van de Heere Christus zelf, wanneer hij zegt dat hij verhoogd moet worden, gelijk Mozes op een banier, op een staak de slang verhoogd heeft. En misschien nog duidelijker in de woorden van de zaligmaker: en zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, voegde de evangelist Johannes eraan toe, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. In het licht van deze woorden uit het Nieuwe Testament is duidelijk dat deze opgerichte banier uit de profetie heen wijst naar de oprichting van de gekruisigde, naar de oprichting van het vloekhout op Golgotha, waar de Heere Jezus Christus aan genageld is. Ja, deze opgerichte banier is de opgerichte gekruisigde zelf, die hangt tussen hemel en aarde, die de vloekdood sterft, die verwond is door onze ongerechtigheden, die gestriemd is door onze zonde, die van God verlaten is, toen hij het uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen is de profetie van dit woord vervuld: te dien dagen zal deze zoon van David opgericht zijn als een banier. Christus de gekruisigde, de bebloede, de geslagen, de van God verlaten, de stervende borg en zaligmaker. Hij is die opgerichte banier. En telkens als zijn woord gepredikt wordt, in alle eenvoud, in overeenstemming met de schriften, Dan wordt als het ware een banier opgericht in de prediking van het woord. De banier van de gekruisigde, van de gestorven zaligmaker. En telkens als het heilig avondmaal na de inzetting van Christus in het midden van de gemeente wordt bediend, dan wordt als het ware in de tekenen van brood en wijn een bloedbanier, een kruisbanier opgericht. Een herinnering aan zijn lijden, aan zijn sterven. De verhoogde, de opgerichte banier der volk. Maar nu is er met die oprichting van die banier in onze tekst iets verbonden. We hoorden dat al in de woorden van de Heer Jezus Christus, die heel duidelijk een toespeling zijn op deze profetie. Ik, als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. Met andere woorden, die opgerichte banier, de opgerichte kruispaal, de gekruisigde Heer Jezus Christus zal trekken. Er gaat van het gekruisigde, van de gekruisigde Here, trekkracht uit. Aantrekkingskracht. In een heel bijzondere zin. En vanwege die kracht, aantrekkingskracht, onweerstaanbare, onweerstandelijke aantrekkingskracht, worden mensen naar dat kruis getrokken. Om het te zeggen in de woorden van deze oud-testamentische profetie. Gaan heidenen, mensen die zonder God en zonder Christus leefden, naar deze gekruisigde vragen. Daar is niet minder voor nodig dan trekkende liefde. Want de heidenen, ze worden door dat kruis van Christus niet aangetrokken. Zonder onweerstaanbare, onweerstandelijke, trekkende liefde zou geen heiden naar hem vragen en geen zondaar naar hem zoeken. En hetzelfde geldt ook van de Joden. U leest in vers 12 dat die banier ook opgericht is om de Joden te verzamelen van de vier einden der aarde. Inderdaad, als er geen onweerstandelijke trekkracht was. Een kracht van de Heilige Geest. Dan zou geen Jood van de einde der aarde komen en naar deze opgerichte banier vragen. Zonder deze trekkende liefde ziet niemand enige aantrekkelijkheid of beminnelijkheid of dierbaarheid in de lijdende man van smarten. Staat het niet ingrijpend in een van de profetieën van Jesaja? Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben. Er is een afweer van Christus. Vijandschap tegen Christus in het hart van de natuurlijke mens. Maar als de geest van Christus gaat werken, overtuigend gaat werken, trekkend gaat werken, dan worden mensen die zich van nature thuis voelen midden onder de heidenen, worden getrokken, losgetrokken uit de ketenen waarmee ze vastgebonden zitten in de banden van de dood. Dan worden ze getrokken naar die opgerichte banier. Dan gaan ze naar die banier zoeken en vragen. Want waar mensen losgetrokken worden uit de verlorenheid en uit de zonde, uit de schuld en uit de ongerechtigheid, daar worden niet alleen banden verbroken, maar daar wordt ook het hart omgebogen. John Owen zegt, wanneer Christus trekt, dan breekt hij niet alleen de banden, maar buigt hij ook de wil. dan worden door het wonder van de wedergeboorte de wil veranderd. En dan gaat door de trekkende kracht van deze liefde heidenen, joden, schuldige mensen, kinderen deze banier vrijwillig zoeken. Dan wordt het de begeerte van hun hart om deze koning te vinden, om deze koning te leren kennen, om deze koning te dienen. Ziet u, dat is in een enkel woord het wonder wat God verheerlijkt in het hart van ieder die hem vreest. Die zijn getrokken. Die kennen iets van die trekkende liefde. Van dat losgetrokken worden. Van dat gewillig gemaakt worden. Van dat zoeken en vragen. Naar hem die opgericht is. Tot een banier der volken. Wat betekent dat dan? Zult u misschien vragen. Dat gewillig vragen, zoeken naar hem. Wat bedoelt onze tekst wanneer ze zegt dat de heidenen naar hem zullen vragen? Dat mensen door de trekkende liefde beroerd, door de trekkende liefde omgebogen, door de trekkende liefde beroerd, die koning gaan zoeken en de gemeenschap met die koning verlangen. Wel, laten we er een enkel ding over zeggen. Dat vragen, dat zoeken van de heidenen. Dat vragen, dat zoeken van het hart van een zondaar naar koning Jezus, die als een opgerichte banier in onze tekst geprofeteerd wordt, betekent dat ze het in het heidendom, onder de vier windstreken van de aarde, op deze aarde, in deze wereld niet meer kunnen vinden. Er is een onrust in hun leven gekomen. De heidenen kunnen het in hun heidendom, bij hun heidense goden, bij hun heidense dienst niet meer vinden. En de verdrevenen van Israël, waarover in vers 12 gesproken wordt, die kunnen het ook onder de afgoderij van het heidendom niet meer vinden. Er worden banden verbroken. Er worden bruggen opgehaald. En er wordt een honger en een dorst in het leven geboren. Naar die ene naam die onder de hemel gegeven is. Naar die ene zaligheid die in het woord geopenbaard is. Kijk, dat hoort bij dat vragen, bij dat zoeken naar de banier der volken. Dat er rust is opgezegd. Dat banden verbroken zijn. Want als banden verbroken zijn en de onrust het leven bezet, ons hart onrustig in ons wordt, ja, dan kan dat onrustig hart, zegt Augustinus, niet anders rust vinden totdat het rust vindt bij u. Er is ook nog iets anders. Niet alleen is de rust opgezegd, niet alleen zijn banden verbroken. Heidenen die gaan vragen naar de banier der volken, zondaren die vanuit het diepst van de nood van hun leven gaan zoeken naar koning Jezus. Gaan zoeken om onderwezen te worden. Dat zit in het woord opgesloten. De heidenen zullen naar de banier der volken vragen. Ze komen vragen om onderricht. Vragen om onderwezen te worden in de dingen van God en in de dingen van zijn koninkrijk. Dat wordt zo heel duidelijk gezegd in een profetie die op dezelfde dingen betrekking heeft. Ook een profetie van Jesaja, Jesaja 2. Daar zeggen de heidenen die naar Sion trekken. Vele volken zullen heen gaan en zeggen: komt en laat ons opgaan naar de berg des Heren. Tot het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren van zijn wegen. en opdat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Mensen die naar God en naar Christus getrokken worden met de koorden van eeuwige liefde. Die zoeken om onderwezen te worden. Er is niet zo onbijbels dan een soort van christendom dat het weet en het heeft. Er is niet zo onbijbels dan dominees die het weten en het hebben. Als er werkelijk genade verheerlijkt wordt in ons leven, dan worden we mensen zoals die getekend worden in onze tekst. Mensen die vragen om door God en door zijn woord onderwezen te worden. En dan zeggen zelfs Gods liefste kinderen het. Heer, ik weet nog zo weinig. Wijs me de weg der waarheid aan. Geef me verstand met goddelijk licht bestraald. Leid me in uw waarheid. Dat hebben ze meer en meer nodig. Onderwezen te worden door de grote profeet die opgericht staat als een banier der volken. Nog een andere zijde van dat vragen naar die banier. We hebben het gezien dat vragen betekent dat de banden met het heidendom, met de zonde verbroken worden. Dat er onrust komt. Dat vragen betekent vragen om kennis. Om onderwezen te worden in de dingen van de Heer. Maar er is ook dit. Het woord vragen houdt in. Hem zoeken in onze grote nood. In de grote nood van ons leven tot hem de toevlucht nemen. Naar hem, naar die gekruisigde koning zullen de heidenen vragen. Ze komen met de nood van hun leven. En wat is de nood van hun leven? Ach, er kunnen verschillende omstandigheden zijn die zware noden zijn. Maar de diepste nood van mensen die door de trekkende liefde getrokken zijn. Die om God verlegen zijn. De diepste nood waarmee ze de toevlucht nemen onder de schaduw van deze banier. Is de zonde. Is de schuld. Is het oordeel dat ze zich hebben waard gemaakt. Mensen die getrokken worden leren er iets van. Dat ze God kwijt zijn. Dat ze onder het oordeel en de vloek van de zonde liggen. En dat ze zichzelf niet kunnen verlossen. Maar die nood drijft hen uit. Die nood drijft Gods kinderen telkens weer uit. Met die nood leren ze vluchten. Als mensen die niet weten waar ze heen moeten, kwou vluchten, maar kon nergens heen. Maar waar daar in de prediking de banier der volken, de Heere Jezus Christus, wordt opgeheven als de gekruisigde. Daar zien ze dat waar al hun wegen vastlopen. Hij voor hun geschilderd staat. Als degene bij wie verlorenen mogen schuilen. En bij wie zondaren hun nood mogen uitstorten. En ondanks hun diepe onwaardigheid. Het zullen zien. Dat er bij deze banier der volken. In de schaduw van zijn wonden. Onder de schaduw van zijn vleugel. bescherming is. Vergeving is. Leven is. Dat hij het pak van de nood van hun schouders neemt. De heidenen zullen vragen. Vragen met hun diepste nood. Toevlucht zoeken. In de schuld van hun leven. En daarom, wanneer dit woord in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, is die aanhaling zo diep en zo waar. Het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, Romeinen 15, wordt dit woord zo aangehaald. Niet en naar hem zullen de heidenen vragen, maar niet naar die banier van de volken. Op hem zullen de heidenen hopen. Dat is de diepste betekenis van het woord. Omdat ze naar hem getrokken zijn. Omdat ze dierbaarheid en beminnelijkheid in hem hebben gezien. Omdat ze de toevlucht leerden zoeken onder de schaduw van zijn vleugelen. Is hij hun enige hoop en hun enige verwachting geworden. En daarom komen ze, die getrokken worden, losgetrokken zijn, tot hem. Daarom zien ze dierbaarheid, schoonheid in deze bloedbanier die opgericht is volgens de woorden van onze tekst. Daarom zien ze het met schaamte dat zij hem hebben opgericht. Dat door hun zonde dit lijden, dit vreselijk lijden van Christus nodig was. Maar daarom zien ze het ook. O wonder van genade, dat hij bereid was om de bloedbanier, om de kruisbanier te worden. Opdat heidenen naar hem mochten komen. En daarom nodigt hij de grote koning zelf deze morgen. Mensenkinderen. Die iets van die trekkende liefde in hun leven kennen. Die de toevlucht tot hem leden nemen. In de nood van hun leven. Hij nodigt ze tot zich. Wanneer hij onder de tekenen van brood en van wijn. Een bloedbanier opheft. En zegt. Mijn zoon, mijn dochter, ik ben opgericht als een banier der volken, als een bloedbanier. En als het brood gebroken wordt, geloof en gedenk dat zo mijn lichaam gebroken is. En als de wijn vergoten wordt, gedenk en geloof. Dat zo mijn bloed vergoten is. O, als daar het oog van het geloof. Al is dat geloof nog zo bestreden. Als daar het oog van het geloof opgericht wordt. Dan wordt je hart getrokken. Dan komen. Alle die de naam van de Heere ootmoedig vrezen. Om zijn dood te verkondigen. Want ze worden getrokken door de gekruisigde. Door de opgeheven bloedbanier. En ze zullen toevlucht nemend onder de schaduw van zijn vleugel het ook ervaren. Onder die banier is rust. Rust van de bestrijders. Rust van de vijanden. Zijn banier is liefde, gunst, ontferming. O, Gods woord zegt het in onze tekst. staat als met bloed geschreven op deze manier. Kom, gij die God vreest. Gij die de toevlucht nam tot hem. En ge zult onder zijn vleugels rust vinden. Kracht. Want hij heeft het zelf gezegd. Amen. Voordat het avondmaal bediend zal worden, willen we eerst het formulier lezen, zoals u dat vindt in het achterste gedeelte, het laatste gedeelte van ons psalmboek. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe hij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen. Zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden, om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij daarbij zijn er gedenken, eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken. Van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toren Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Met lichaam en ziel, aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwig testament, het verbond der genade en der verzoening besloten toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus Christus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij het gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die zeggende: drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis, dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën saamgeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het eeuwige en het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij ons sterfelijk lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse Vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilig brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover de lezing van ons avondmaalsformulier. Voordat we tot de bediening van het heilige avondmaal overgaan, willen we samen nog zingen. En we zingen uit Psalm 22, het 13e vers. Psalm 22, vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat er verder volgt, Psalm 22, vers 13. deze bediening openen met het vragen van Gods zegen. Almachtig en eeuwig God, Gij die de koning van uw kerk zijt en in de Heere Jezus Christus een banier opgericht hebt als een zichtbaar teken waardoor verlorenen zalig kunnen worden. Wij buigen aan het begin van de bediening van dit avondmaal voor u en bidden u, o grote koning van uw kerk, wil u zelf tot ons komen in deze bediening. Wil u het brood verbreken en wil u de wijn vergieten en wil u in de tekenen meekomen om uw kinderen te versterken, te bemoedigen, te sterken op de weg in het strijdperk van het leven. U hebt toch in het leven van uw volk gesproken. U bent toch een waarmaker van uw woord. Heere, wil dat ook vanmorgen betonen, dat u nog diezelfde God zijt. En dat u die eenmaal sprak, dat u grotelijks begeerde het Pascha met uw discipelen te houden, eer dat u zou lijden. Wil u ook die begeerde laten doorstralen in de bediening van dit heilig avondmaal, opdat uw volk zich in u verblijden mag en opdat de rust ook aan deze tafel ervaren mag worden. De rust voor de ziel. Heere, wil u het doen uit genade. Amen. Het brood dat wij breken is dat die de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem allen daarvan en gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. Drinkbeker der dankzegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat hij de gemeenschap aan het bloed van Christus drinkt allen daarvan en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. In het slot van onze tekst. En zijn rust zal heerlijk zijn. Laten we niet vergeten dat deze woorden zeggen dat zijn rust, dat is de rust van Christus, zal heerlijk zijn. Christus Jezus, als we hem na zien tijdens zijn leven hier op aarde, is in grote onrust. Om zijn taak, zijn heilig werk te voltooien. Hij zegt het zelf in een van die aangrijpende woorden. Hoe word ik geperst, totdat dit al volbracht zijn. Maar als Christus opgericht wordt, aan de smarten van het kruis hangt, als hij het aan het einde van zijn lijdensweg zegt, het is volbracht, daar met eerbied gezegd, vindt zijn middelaarshart rust. Zijn middelaarshart vond geen rust, totdat het al volbracht was. Maar nu in zijn volkomen werk, in de storting van zijn bloed, vindt de Heere Jezus Christus rust. Vindt ook God de Vader rust.
Want Gods toorn brandde tegen de zonde. Tegen de zonde van het geslacht van Adam. God moest toorn. Kon zijn toorn niet inhouden. Maar als Christus de woorden spreekt. Het is volbracht. Dan vindt de toorn van God rust in die zin. Dat de hitte van zijn gramschap geblust is. In de wonden, in het lijden van de Heer Jezus Christus. God zal in Christus niet meer toornen, niet meer schelden. En zo zien we dat de drie enige God rust gevonden heeft in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Maar dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus is nu een werk wat ten goede komt aan zondaar. Zijn werk is af. En toch moet het ook nog vervuld worden. In de harten van al de zijnen. De Vader, Christus, de Heilige Geest. Ze hebben rust gevonden in het volbrachte werk van de grote koning. Die een opgerichte banier is. Maar nu vindt God de drieënige. Telkens rust als het hart van een mensenkind door genade tot hem getrokken wordt. Als in het leven van een zondaar door het werk van zijn geest de vreze van God woont. Is dat geen onuitsprekelijk wonder dat God rust gevonden heeft op Golgotha. Maar dat hij nu ook rust in het werk verheerlijkt in het hart van zijn kinderen. Daar vindt God rust. Daar mensen door het werk van geest en woord verbroken worden. Vernieuwd worden. Leren wandelen in zijn weg. Leren hopen op zijn woord. Leren schuilen onder de schaduw van de vleugelen van deze grote koning. God ziet zijn eigen werk. En hij vindt rust. Hij verheugt zich in dat werk. Dat is voor Gods kinderen, als ze daar iets van zien, vaak niet te begrijpen. Dat de Heere zich verheugen kan in zo'n mens. Toch verheugt de Heere zich. Nee, niet in iets van ons. Maar in zijn eigen werk. In dat bloed wat gestort is. En wat toegepast wordt aan het hart. In dat woord wat gegeven is. En wat zijn kracht doet in het leven. De Heere vindt de rust. De vrede. Zijn blijdschap. Wanneer mensen hem mogen vrezen. En wanneer zijn kinderen ook aan zijn tafel door zijn eigen middelen brood en wijn gewezen worden op dat volbrachte werk. Hoe groot, hoe majesteitelijk, hoe onuitputtelijk is de rust die de Heere heeft. Zijn rust is heerlijk. Want als er iets van die rust die Christus verworven heeft, iets van dat rusten van de drieënige God in zijn eigen werk door ons ervaren mag worden, dan zeggen we het ook met de psalmdichter na. Daar rust mijn ziel. Daar vindt ze rust van alle vijanden. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. We willen dat samen ook zingen. Psalm 36, het tweede vers. zijn aan deze tafel nog enkele plaatsen en de nodiging komt voor deze tafel die de laatste tafel zal zijn waarop het avondmaal bediend wordt. Indien er nog zijn die met ons de dood des Heren willen verkondigen, dan is daar aan deze laatste tafel nog gelegenheid. De Heere roept en nodigt hen die het leven bij zichzelf hebben leren verliezen en de toevlucht hebben leren nemen bij die ene banier die opgericht is als een bloedbanier. Indien daar niemand is, dan zullen we deze tafel beginnen. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt allen daarvan en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Drinkbeker der dankzegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat tot zijn gedachtenis. En zijn rust zal heerlijk zijn, zegt het laatste woord van onze tekst. We hebben er al op gewezen dat die rust een rust is die door Christus bereid is. Dat Christus rust in zijn werk. Dat God drieënig rust in zijn werk. Maar dat betekent ook dat die rust geschonken wordt aan mensen die die rust zich niet hebben waard gemaakt. Woord wat gebruikt wordt in de oorspronkelijke tekst herinnert ons aan het land Kanaan. Een land wat God bereid had voor Israëlieten die het er niet naar gemaakt hadden, ook niet tijdens de woestijnreis. Want de woestijnreis was een geschiedenis van opstand en dwaasheid. En toch heeft de Heere dat land der rust voor hen bereid. Een land wat als een geschenk aan hen gegeven werd. Een land waarin ze rust zouden vinden van alle vijanden rondom. En dat is, vrienden, het woord van onze tekst met alle nadruk. Het zegt dat waar Christus een banier verheft en zondaren mogen schuilen onder zijn banier, dat hij rust geeft. Rust van de vijanden. En ach, we weten dat er veel vijanden zijn in het leven van al Gods kinderen. Vijanden van buiten, vijanden van binnen. En juist in een week van voorbereiding, juist wanneer er zelf onderzoek is, kunnen de vijanden heel nadrukkelijk van zich laten horen. Kan Satan zeggen, het is nooit waar geweest. Kan er van binnen zoveel bovenkomen aan gedachten die tegen God en tegen zijn wet en tegen zijn woord ingaan. Maar als Christus een banier verheft en we daar in ons hart iets van mogen zien, in het geloof iets van mogen zien, als die bloedbanier opgeheven wordt, dan verstommen alle woorden van Satan. Dan moet ook de macht van de inwonende zonde zwijgen. Want waar de bloedbanier van Christus wordt opgericht, daar daalt de vrede in het hart. Daar worden vijanden het zwijgen opgelegd. En wat een zegen is het niet, als we aan de tafel des Heren, of onder de bediening van het woord, of wanneer we onze knieën buigen en de Heere komt in het gebed zo dichtbij, komt over. Wat een zegen. Als we daar mogen ervaren dat God de banier opricht. En een ogenblik de vrede geproefd mag worden. Dan is het door Hem. Door Hem alleen. Hij die in de uiterste nood, in de helse strijd en angst, zonder vrede de weg moest gaan, heeft vrede van de vijanden verworven. Voor allen die zijn naam ootmoedig vrezen. Vrede, het is iets wat ons herinnert aan de vijanden. Het is ook iets wat ons herinnert aan gemeenschap met God. Want vrede is een woord dat ons laat zien dat God weer gedachten van vrede heeft. Dat Hij weer in gunst op zondaren neer kan zien. Dat kan alleen vanwege die opgerichte banier. Iemand heeft het eens zo mooi gezegd. God ziet zijn volk aan als door een mist van bloed. U weet, wij kunnen soms als we heel verdrietig zijn, kijken, zien, zeg bij een begrafenis, als door een mist van tranen. Dan zie je niet scherp meer. Dan zijn het de tranen die je ogen bedekken. Wel zo, in veel dieper zin, God ziet zijn volk aan in de kruisbanier, als door een mist van bloed. En omdat Hij hen aanziet in het bloed, daarom kan Hij gemeenschap met hen hebben. Kan Hij tot hun ziel spreken, woorden van troost en woorden van vrede. Kan Hij aan hen denken in gunst. Kan Hij hen leiden, zoals Psalm 23 het zegt, aan lieflijke wateren. Aan wateren der rust. Dan kan het zo zijn dat de bediening van het avondmaal door Gods grote genade als een oase wordt in de woestijn van dit leven. In het strijdperk. Dat er een ogenblik iets gezien wordt van de goedheid van God. En dat daarin de kracht komt voor het zwakke, vaak zo bestreden, vaak zo wankelende geloof. Dat we weer verder kunnen. Want de Heere heeft een banier opgericht. En tenslotte, daarin ligt ook dit. Dat waar in die banier de rust heerlijk zal zijn. Waar vindt nu het hart van Gods kinderen rust? Waar proeven ze en ervaren ze de gemeenschap met God? U weet het. Als ze door het geloof, al is het soms maar van ver, op die gescheurde kruisbanier mogen zien. Mogen zien op de slang die verhoogd is. Als ze het ervaren mogen wat we zongen na de preek. Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Dan kun je verder. Dan ontvangen de moeder kracht. En zij ontvangen sterkte die geen sterkte hebben. Dan kun je verder zelfs door donkere dagen. Zelfs door strijd. Zelfs door aanvechting. Zelfs door de dood. Want de Heere is mijn banier. En zijn banier is liefde. Is leven. Is de zaligheid. Willen we daar ook van zingen nadat we deze bediening besloten hebben met dankzegging en gebed. We willen dan zingen uit Psalm 36 het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. We zingen dat nadat we de bediening besloten hebben met dankzegging en gebed. Heere, Koning der koningen en Heere der heren. We buigen ons aan het einde van deze avondmaalsbediening voor u neer. En zeggen uw naam dank dat u ons, ook in dit ogenblik, in alle rust en vrede, bediening van uw woord en de bediening van het heilig sacrament gegeven. Heere, u hebt ons willen richten op die opgerichte banier. O Heere, wat is het groot, wat is het een wonder, als wij onwaardigen, heidenen, want dat zijn we in onszelf, iets mogen smaken van de goedheid van U, van de liefde die op die manier staat uitgeschreven, van de liefde die zichtbaar wordt in gebroken ogen, in verwonde handen, in doorboorde voeten, in een stervende middelaar. O grote koning, wat heeft u bewogen om mensen zoals wij zijn lief te hebben met zo'n liefde? We kunnen het niet bevatten. Het is ook eeuwige liefde. Daarom laat het zich niet bevatten. Maar we mogen het bewonderen. En daarom mogen we ook in verwondering zeggen, Heere, we zeggen uw naam dank, dat u zonder ons, waar niets van ons bij is, een banier hebt opgericht op dat armen en ellendigen daar zouden schuilen en daar vrede zouden vinden. Heere, bevestig dat in het leven van al uw kinderen. Wil u de vrucht geven, ook in het leven van uw kinderen, dat ze deze dingen mogen beleven, mogen kennen. En ook als er misschien strijd was en is, wil u genadig de nevels opdoen klaar en de banier als voor de ogen schilderen. We bidden het, uw naam danken voor al uw goedheid. Om Jezus wil. Amen.
eindigen met de woorden van het slot van het formulier. Geliefden in den Heere, dewijl nu de Heere aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo groot, zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met het dankgebed van het formulier. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte, dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulk uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heilige geestes, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 73, het 13e vers. Psalm 73, en daarvan het 13e vers, is onze slotzang. Psalm 73 vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.